could see.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen, niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 95 en daarvan de versen 1 en 4. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En ook het vierde vers, dan zingen wij, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat u leiden, daar komt het elke keer weer op aan als wij zitten onder het woord, dat we ons door de Heere en zijn woord laten leiden. Psalm 95, 1 en 4. Gemeente, wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als we dat doen, dan weten we ons verbonden met de kerk over heel deze wereld en ook door alle eeuwen heen. En we zingen als antwoord erop van Psalm 27, het laatste, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Zevende vers, Psalm 27. Beleiden wij ons geloof en spreekt u met mij mee in uw en jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, ons lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden om een zegen in deze dienst. De opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, grote en machtige God in de hemel, vervul ons met eerbied en ontzag. Besef tot wie we spreken. En wat een wonder het is dat u mensen zoals wij wil ontmoeten. Vanavond opnieuw, hier in uw huis en op zoveel andere plaatsen, roept u ons samen onder uw woord en laat u het evangelie verkondigen. Heere, daar danken wij u voor. Wat een zegen en een weldaad is dat in een wereld die steeds meer vijandig tegenover u zich toont. Of dat kan in de verleidingen van de welvaart. Of in stemmen die om ons heen klinken. Of in vervolging. Heere, u weet het. Zolang, zo bijna, zolang als de wereld bestaat, is er verzet tegen u en tegen uw woord. Tegen uw koninklijke gang. Maar we danken u dat we mogen weten, op de bladzijde van de Bijbel, dat u het werk dat u begonnen bent, dat u dat ook afmaken zult. En dat u datgene wat u beloofd hebt ook doen zal. En dat niets en niemand u daarvan af kan brengen. Zo machtig bent u. Maar daarvoor is ook het fundament gelegd op Golgotha, waar uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door lijden en sterven, de dood, de duivel, verslagen heeft, de zonde verzoend. Dank, Heere, voor dat evangelie. En we bidden u, als we vanavond mogen stilstaan bij een zondag uit de Heidelbergse catechismus, een stukje belijdenis, waar het geloof beleden wordt wat dat is, dan bidden wij u om uw Heilige Geest. We bidden dat vanavond uw woord dat we mogen lezen, maar ook bij datgene wat ons voorgeslacht heeft beleden, dat dat voor ons herkenbaar is. Dat dat in ons hart een plek mag krijgen. En Heere, geef dat wij vanavond hier ook zijn gekomen, biddend en met een verlangend hart. Dat geloof dat ons met u, Heere Jezus, verbindt. Dat ware, dat oprechte geloof dat ons doet delen in uw weldaden. Ach, wat kunnen wij er tegenover zetten? Dat zijn misdaden. Wij missen op allerlei manieren ons doel. En we danken u dat u uw weldaden ook laat uitdelen. En mogen er vanavond hier zijn, ouderen en jongeren, kinderen, maar ook thuis als we meeluisteren, die als een arme bedelaar de hand mag ophouden. En Heer, als we dat doen, en een mens komt daar niet zo makkelijk toe, zijn faillissement beleiden, dat hij het zelf niet meer kan en redt, als we dan onze handen mogen ophouden vanavond, en onze ogen als een dienstknecht en een dienstmaagd op u, de Heere, mogen slaan, dan mogen we het toch weten, geloven, omdat u het zelf hebt beloofd, dat we niet beschaamd zullen uitkomen. Dat we nooit met u beschaamd zullen uitkomen, met mensen wel. Daar waarschuwt u ons voortdurend voor, op mensen ons vertrouwen te stellen. Maar op u vertrouwen, dan komen we nooit beschaamd uit. Mag dan vanavond iets ervaren worden van de hemel die open gaat. En wilt u door de verkondiging heen, de arme tobbers, zij die niet weten en niet hebben en niet kunnen, zoek ze op, Heer. En laat haar weten in hun geween dat u hun heil bent alleen. En als wij zonder u leven, voor eigen rekening, en de dingen misschien beleefdheidshalve wat aanhoren, pak ons bij de kraag en schud ons wakker. Breng ons op de knieën aan uw voeten, tot overgave aan u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij hebben u vanavond niets te bieden, Heere. We zitten hier met lege handen, we staan hier met lege handen. Er is niks waarop wij van onszelf kunnen pleiten, maar mogen we dat doen op het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat als zijn naam klinkt, er in ons hart snaren gaan trillen en een vuurtje mag gaan branden. Ja, want als die naam klinkt, hij is ons lief en dierbaar. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is mijn Heer en mijn Heiland. Voor hem wil ik leven. U kunt dat toch werken, Heer. In kinderharten, jongeren, ouderen, wie we ook zijn. U weet wat we nodig hebben, zo ziet alles op u. En maakt u het goed. En verheerlijk u, uw naam. Dat alles bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. We staan vanavond stil bij zondag 7 uit de Heidelbergse catechismus. Dan kunnen we bij een aantal dingen de vinger proberen we bij te leggen. Niet alle dingen, maar als twee schriftlezingen heb ik gekozen. Allereerst Markus 9. Markus 9. Dan lezen wij de versen 14 tot en met 29. Daarvoor is de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking, zoals die berg wordt genoemd. En zijn Johannes en Jacobus en Petrus getuigen van dat machtige blinkende gezicht. En ook Mozes en Elia die met de Heer Jezus spreken. En dan komen ze weer beneden in het dal en dan lezen wij vanaf vers 14... En als hij, de Heer Jezus, bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En daar stond de hele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groette zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende, zei de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd, dat zij hem zouden uitwerpen en zij hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik nog u verdragen? Breng hem tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide van zijn kindsheid af. Menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En toen stond de vader van het kind, roepende met tranen, zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schade gezamenlijk toeliepen, strafte de onreine geest en zeide, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit en het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op. En als hij in het huis gegaan was, vraagde hem zijn discipelen, alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Die uitroep van deze man hebben we als thema boven de preek gezet. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En voordat we zondag 7 uit de catechismus lezen, ook nog een paar verzen uit Hebreeën 11, waar gezegd wordt wat geloof is. Hebreeën 11, en we lezen daarvan de eerste 6 verzen. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden aan God geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot hem komt moet geloven dat hij is en een beloner van degene die hem zoeken. In dat laatste vers, als het gaat om het geloof, hè, wordt ons de weg gewezen. Hem zoeken en dan laat hij zich vinden. Vanavond zullen we stilstaan bij een aantal dingen uit zondag 7 uit de Heidelbergse catechismus. En die willen we tot slot ook met u lezen. Zondag 7 uit de Heidelbergse catechismus. In zondag 7 wordt de vraag gesteld: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. En hoe luiden die artikelen? En dan volgen de 12 artikelen die we vanavond aan het begin van de dienst ook hebben beleden. En centraal daarin staat het werk van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Tot zover de lezing uit het woord van God en ook van onze belijdenis. Dan een afkondiging wat betreft de diensten. Deovolente zondag 20 november. 'S Morgens om 10:00 dominee J.R. Volk uit Alblasserdam. En 's avonds om 6:30 dominee H.G. van der Ziel uit Waarder. En wat betreft de collecte vandaag. De eerste collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. Van harte bij u aanbevolen. We gaan samen zingen van psalm 9. En van deze psalm zingen wij de versen 10 en 18. Psalm 9, vers 10 en ook vers 18. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen, wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En ook het 18e vers 10 en 18 psalm 9. Gemeente, als het gaat om het geloof, leven daar heel veel vragen over. En misschien ook wel bij u en bij jou, bij ouderen, maar ook bij jongeren. Wat is geloven? En geloof ik wel echt op de goede manier, velen zullen het herkennen. En dat is ook een belangrijke vraag. Het geloof staat in de Bijbel hoog aangeschreven. Calvijn noemt het geloof het belangrijkste werk van de Heilige Geest. En ook in de Bijbel lezen wij over wedergeboorte en over bekering. En soms hoor je wel eens om je heen zeggen, je hoort daar zo weinig van, wedergeboorte en bekering. Het gaat tegenwoordig allemaal maar over het geloof. Nou, geloven in de Bijbel neemt een belangrijker plaats in. Het is, nog een keertje Calvijn, het belangrijkste, het voornaamste werk van de Heilige Geest. En ook onze Heer Jezus, tijdens zijn rondwandeling op aarde, die heeft elke keer daar weer naar gevraagd. En het adres van zijn discipelen, maar ook de mensen om hem heen, gelooft gij? En wie denkt er niet aan dat gesprek met Nicodemus, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar ook de andere kant, wie niet gelooft, is al reden veroordeeld of blijft verloren. En daarom, als het vanavond in deze zondag gaat over geloven en wat is geloven, dan gaat het dus om een hele belangrijke zondag. Wie in Christus gelooft, gaat over van de dood naar het leven. Dan verlaten we ons oude bestaan en gaan een nieuw bestaan in. Leven met God. Dus ik denk dat we vanavond wel aanvoelen, geloven, dat is noodzakelijk. Ik zou gaan zeggen bittere noodzaak. Omdat onze toekomst, onze eeuwige toekomst, ervan afhangt. Dan wordt dat vanavond, dan wordt daar de vinger bij gelegd. Wat is geloven? Maar voordat we daarbij stilstaan, kijken we eerst naar vraag en antwoord 20. Waar de vraag gesteld wordt, worden dan alle mensen door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nu hoort het aan de vraag wel, daar worden geen doekjes om gewonden. Eerlijk wordt het genoemd, verdoemd geworden. Dat huiveringwekkende woord door Adam, zo is het toch met ons mens. In Adam verdoemd, maar nu er in de vorige zondagen zo uitgebreid ook geschreven is over het werk van Christus. Worden dan alle mensen door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En weet u, dat vind ik een hele spannende vraag. Wie worden er nou behouden? Wie worden er nu zalig? Geldt dat nou voor alle mensen? En zoals alle mensen in Adam, door de zondeval bij Adam. Mensen die allemaal buiten het paradijs staan. Mensen zijn op wie de toorn van God rust. Die vraag, als dat nou zo is, en dat is zo. Is het dan niet tegelijk ook andersom waar? Dat nu Christus gestorven is, zijn leven gegeven heeft aan het kruis, is het dan niet tegelijk waar dat alle mensen, zoals in Adam verdoemd zijn, nu in Christus behouden? Spannende vraag, zei ik al. En ergens klinkt het ook wel weer een beetje logisch, toch? alle mensen in Adam gevallen. Alle mensen ook in Christus, in genade weer aangenomen. Kijk, en er zijn natuurlijk wel mensen die daar zeggen, dat is eigenlijk toch geen vraag. Daar mag je van uitgaan. Niet zo moeilijk doen. Ben jij nog zo'n christen, zit jij nog bij zo'n kerk, dat ze geloven dat nog mensen verloren kunnen gaan? Hoe bestaat het dat die mensen er nog zijn, hè? Je hoeft daar niet zo'n probleem van te maken. Het offer van Christus is zo ruim, zo rijk, dat bloed van Christus en God is liefde. Dat mag je gewoon aannemen. Echt waar, dat komt goed. In Adam verdoemd. En nu automatisch in Christus tot genade aangenomen, zalig. En soms zou je dat graag willen, hè? Want het antwoord is heel duidelijk, nee. Maar zeg nou eens eerlijk, hè? Soms zou je dat toch graag willen? Dat er niemand verloren gaat? Hè, denk maar heel eenvoudig aan concrete personen in je omgeving. Hè? Misschien wel die vriendelijke en behulpzame collega die nu eenmaal niet bij de Bijbel is opgevoed. Maar oh, hij leeft keurig. En als je hulp nodig hebt, dan kun je echt bij hem aankloppen en is hij bereid om te helpen. Zo'n aardige man en zo'n vriendelijke vrouw. Een fijne collega. Je zou niet beter kunnen wensen. Ja, niet naar de kerk. En geloof niet. Of je ziet een familielid wel opgevoed bij de Bijbel. Je ziet hem of haar afhaken. En wat zou je graag zien? Dat hij terugkeert. Dat er iets van vruchten van het geloof zichtbaar worden. Maar helaas. En je denkt dan aan, zou hij verloren gaan? Toch van kind af aan erbij opgevoed. Soms zou je het willen. En kijk, dan kunnen zomaar de grenzen bij ons wat over opschuiven. Iets wat je graag wil en wat je in je directe omgeving herkent, dan kunnen zomaar de grenzen opschuiven. En daarom, om een misverstand uit de wereld te helpen, is het antwoord heel duidelijk. Nee, worden dan alle mensen door Jezus verlost? Delen ze automatisch in het heil? Worden ze zalig? Nee, kort en krachtig. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Daar komt het dus op aan. En gemeente, zullen we vanavond even heel goed naar dat antwoord luisteren. Ik hoor in die opstellers van de catechismus, Olevianus en Ursinus, ik hoor daar allereerst ontroering, verwondering. In Adam verdoemd, verloren. Maar dat daar nu een tweede Adam gekomen is, die de prijs betaald heeft, zijn leven gegeven, de zonde op zich nam. En dat het nu voor mij ook weer kan. Allen die door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Het is dus niet onmogelijk. Het kan dus. Ik hoor verwondering. Ik hoor ontroering. Iemand die denkt, kan. Het kan. En gemeente, ik hoop dat er die er vanavond ook zijn, hè, die iets van die worsteling, van dat niet dat automatische en vanzelfsprekende, dat plotseling of gaandeweg langzaam maar zeker de ontdekking van je hart is geworden door het werk van de Heilige Geest die daarvoor het woord heeft gebruikt en de prediking van het woord. Dat je zegt, ja, die verwondering, daar mag ik me vanavond in herkennen. Dat het ook voor mij kan. En ja, dan word je ook zo ruim voor anderen, hè. Dan zet je, om zo te zeggen, de deur van de genade niet op een kier. Maar omdat je ontdekt hebt dat het ook voor jou kan, dan kan het zeker voor die ander. Ik hoor dus in het antwoord verwondering en ruimte. En tegelijk ook wel weer pijn, hè? Dat zit hem in dat woordje nee. Nee. En waarom hoor ik daar pijn in? Wel, omdat dat offer van Christus zo ruim en zo groot en zo'n verzoenende kracht heeft, zijn bloed, dat het voor heel de wereld kan. Het kan dus. Zelfs voor heel de wereld. Zo groot is dat offer wat de Heer Jezus gebracht heeft. En wat is hij een gewillige zaligmaker en zo gul. En wat komt hij wel menen naar ons toe. Het ligt dus niet aan hem. Niemand is te slecht, niemand te ver afgedwaald. Iedereen van ons, zoals we hier zitten, kan behouden worden. U bent welkom bij de Heer Jezus. Anders liet hij vanavond het evangelie niet aan u en jou prediken. Zo serieus, zo oprecht meent de Heer het. Als hij het vanavond ook aan uw en jouw adres laat verkondigen. Maar weet u waar het nou op aankomt? Mag ik dat met een plaatje, met een verhaaltje proberen duidelijk te maken? Hè? Ergens op een grote oceaan vaart een schip. Aan de zijkant van dat schip is een groot gat geslagen. En ja, dan weet u wel, en dat snappen de kinderen ook vanavond wel, hè, als er in een boot op zee een groot gat zit, zo rond de waterlijn, dan komt dat water, dat komt allemaal naar binnen. En dat schip gaat langzaam zakken. Dat maakt slagzij, dat gaat zinken. En dan wordt er gewaarschuwd, mensen, het schip gaat zinken. En je zou kunnen zeggen, heel de wereldbevolking bevindt zich op dat schip, menselijk geslacht. En als er niet spoedig hulp komt, zal dat schip zinken en zullen ze allemaal omkomen. En dat is heel aangrijpend. Soms lees je dat wel eens in de krant. Ongelukken op zee. Aangrijpend. Dat zinkende schip. Maar weet u, nou komt daar een reddingsboot. Snel uitgerukt om al die inwoners, al die mensen die op dat schip zijn, om die te redden. Die kunnen allemaal in die reddingsboot. Dat is een groot hoor. Maar terwijl dat alarmsignaal boven op dat schip gaat, blijven de mensen boven op dat schip gewoon hun ding doen. Ze leven er vrolijk op los. Ze beseffen niet dat grote gevaar van dat gat aan de zijkant van het schip. Ze beseffen niet hoe kritiek, hoe gevaarlijk, hoe levensgevaarlijk hun situatie is. En ja, als die reddingsboot dus langs zij gekomen is, en nogmaals en andermaal dat noodsignaal heeft geklonken, dan snappen we allemaal waar het op aankomt. Dat is dat we ons haasten naar die reddingsboot. En dat we in de diepte durven te springen. In die reddingsboot, spring overboord, laat je vallen. En die reddingsboot is om nou te zeggen de Heer Jezus Christus. In die reddingsboot, dat betekent leven. En kijk, dan zul je zeggen, als wij ooit in zo'n soort situatie terecht zouden komen, hè, dan moet je wel dwaas zijn en dom om niet in die reddingsboot te springen. Om er geen gebruik van te maken, om te doen alsof er niks aan de hand is, dan ben je toch dwaas. Want als je boven op dat schip blijft leven alsof er niks aan de hand is, zul je verdrinken, omkomen. Als wij niet gered worden in de Heer Jezus Christus, zullen we omkomen, eeuwig omkomen. En zo heeft de Heer al vele, vele noodsignalen uitgezonden. zijn knechten erop uitgestuurd. Zondag en zondag werden we gewaarschuwd en opgeroepen tot geloof en bekering. En hebben we dat woord nou geloofd? Of zijn we zo'n dwaas, boven op dat schip, alsof er niks aan de hand is, alsof er geen gevaar dreigt. En dat terwijl die reddingsboot langs zij ligt en die groot genoeg is om al die mensen te redden. Voelt u? Het is maar een voorbeeld, maar onthoudt u het. En nogmaals, zo aangrijpend, aangezien het offer van de Heer Jezus Christus voldoende is om heel deze wereld te redden. En daarom mag de nodiging tot het heil, om tot hem de toevlucht te nemen, mag ruim en breed uitgaan, met bevel van geloof en bekering. En gemeente, als wij buiten blijven staan, als wij verloren zullen gaan, kunnen we daar de Heere nooit de schuld van geven. Maar zal het straks klinken, gij hebt niet gewild. En zij die wel overboord zijn gesprongen, zij die in die reddingsboot, de Heer Jezus Christus, zijn terechtgekomen, hebben ze dat te danken dan aan hun sprong in het diepe? Vraag het is. Ik hoor ze zingen, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Worden dan alle mensen zalig? Nee, niet alle. Wie dan wel? Leest u mee? Staat daar dan de uitverkorene? Nee, dat lezen we niet. En dat is waar. De uitverkorenen worden zalig, maar dan staat hier niet. Onze belijdenis leert het anders. Worden dan alle mensen zalig? Nee, alleen die in hem, dat is de Heer Jezus, geloven. En gemeente, dan hebben we hier een heel belangrijk punt. Hè? Als het gaat om de vraag rondom geloven, is mijn geloof wel echt? En dan kunnen mensen zo met zichzelf bezig zijn en wat er in hun hart omgaat en wat ze allemaal denken en voelen. Soms ook rond het avondmaal kan dat zoveel strijd geven. Weet u nu, wijzen de opstellers van de catechismus ons heel heilzaam de weg. De weg naar hem. Als het gaat om het geloof, zal dat niet allereerst gericht zijn op ons hart en wat wij allemaal denken en voelen en beleven en ondervinden en meegemaakt hebben. Nee, alleen die in hem, en dat is de Heer Jezus, geloven. Hij staat dus centraal. En dat is een kenmerk van oprecht geloof. Dan is hij het richtpunt van je hart. En kijk, dat is zo pastoraal. Dan worden wij als het ware vanavond bij de hand genomen. En dan worden we vooruit gewezen. En dan wordt er gezegd tegen ons, zie toch op hem. Van jezelf zo zwak en zo kwetsbaar en zo zondig en tot hinken en zinken elk ogenblik gereed. Daar kun je onmogelijk vrolijk van worden. Dat biedt geen hoop. Maar zie nou van jezelf af op de Heer Jezus Christus. Oprecht geloof verbindt ons met hem en richt zich op hem. En dan lezen we in ons antwoord twee belangrijke woorden. Allereerst lezen wij over ingelijfd worden. Ziet u staan? Maar alleen, nee zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. En als tweede, en al zijn weldaden aannemen. Weet u wat ik nou zo mooi vind? Is dat het in die volgorde staat. Er zit iets in van dat dubbele. Wat ik bedoel, dat ingelijfd worden. Daaruit blijkt dat dat iets is wat met ons wordt gedaan. Daaruit blijkt dat de genade van God het volle bond krijgt. Dat gaat dus voorop. Wij worden ingelijfd. En dat is dat de Heilige Geest dat doet met gebruikmaking van het woord. De verkondiging van het evangelie. En dan denk even aan die gelijkenis van de Heer Jezus, Johannes 15. Die wijnstok en die ranken ingelijfd, ingeënt worden. Dat staat voorop, dat is het eerste. Dat herinnert ons aan het werk van God. Door de Heilige Geest. Met gebruikmaking van het woord. Ingelijfd worden. En hoe doet de Heilige Geest dat? Nou, die laat het evangelie verkondigen. Die neemt je bij je hand. Die opent je hart. Die laat je oog zien op Christus en op wat Hij gedaan heeft. En al die jamaars en die weerstanden die er zo bij jezelf kunnen zijn, die laat Hij afbrokkelen. En dat kan ook plotseling, of langzaam maar zeker, word je als het ware naar Christus toegetrokken. En tegelijk zie je ook bij jezelf zoveel zonde, zoveel weerstand. Maar die trekkracht van de Heilige Geest, die is onweerstaanbaar. En zo wint de Heere één voor één voor zich in. Ingelijfd worden. Door het geloof. Dat gaat voorop. Dat is het werk van God. En dan twee. Al zijn weldaden aannemen. Als ik dat in de Bijbel of in onze belijdenis lees, dan vind ik dat altijd weer zo'n prachtig woord. Hè? Weldaden. Ja, dat is wat Christus doet. Wij produceren misdaden. Maar daar zet Hij tegenover weldaden. En die worden dan in het volgende antwoord ook uitgebreid genoemd. In antwoord 21, die weldaden, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Zijn weldaden die Hij heeft verdiend op Golgotha. Dan zorgt de Heilige Geest ervoor dat we die weldaden gaan aannemen. Dus enerzijds zijn we daarin passief en tegelijk ook gaat het niet buiten ons om. We worden ingeschakeld, aannemen. En aannemen, dat is wat anders als pakken of stelen. En ik ben heel wat mensen tegengekomen die tegen mij gezegd hebben, dominee, dat brengt me nou altijd zo in verwarring, hè. Die gestolen Christus. Ik zeg het maar eerlijk. Mijn hart mag naar hem uitgaan. Ik heb hem lief, maar ik ben zo bang dat ik hem gestolen heb. Want wat heb je aan een gestolen Christus? Nou, dat heeft ook alles te maken vaak met het woordje aannemen. Daar leeft ook heel veel misverstand over, hè. Mensen kunnen soms zo huiverig zijn als het gaat om dat woordje aannemen. Want ja, dat kun je soms ook wel eens lezen. Het ene kerkblad, dan zei hij, ja, tegenwoordig iedereen is maar zo ongeveer Arminiaan. Eigent die zich toe. Maar het staat wel in de Bijbel. Hij is gekomen. Johannes de Evangelist schrijft dat hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. En hoe zeker van nature staan we allemaal zo met onze handen op onze rug. Maar wat is nou aannemen? Nou, een kind kan het vanavond begrijpen. Als ik hier vanavond iets zou willen uitdelen, en ik zou zeggen, een rol snoep. Of een tientje. Wie wil het hebben? En ik laat het zien. Dan zou je kunnen denken, ja, maar ik ga mooi niet naar voren lopen. Want ik denk niet dat ik het krijg. Het is alleen maar een voorbeeld. Maar hij gaat het niet echt geven. Ja, dan blijf je zitten. Of dat je de bank uitkomt en werkelijk naar voren loopt. En als de Heer iets belooft, dan doet hij het ook. Als hij zijn belofte, vergeving, genade, eeuwig leven, als hij dat aanbiedt, dan wil hij van ons dat wij onze zondige, vuile bedelaarshanden gaan ophouden. Zodat hij ze met zijn goederen en met zijn weldaden kan vervullen. Kijk, zo is dat woordje aannemen een reactie, een gevolg op het aanbieden van datgene wat de Heere kwijt wil. En dat is een Bijbels woord. Aannemen wat de Heere belooft. En zo heerlijk spreekt ons antwoord daarvan. Aan de ene zijde ingelijfd worden en anderzijds aannemen zijn weldaden aannemen. En hoe gaat dat dan? Ik denk aan die man, Handelingen 3, die zat aan de poort. Toen kwamen Petrus en Johannes langs. En die zeggen tegen die man, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus. Sta op en wandel. En ze grijpen hem bij de hand. En dan staat hij op. En springt en huppelt de tempel binnen. Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Hoorden we vanavond toch? Alleen geloof. Niet ja maar. Maar op het woord, Heere, op uw woord. Dat is de waarheid. Uw geloof heeft u behouden. En ja, dan klinkt daar de vraag, wat is dan een waar geloof? He, dat is ook zo'n woordje waar je moeite mee kan hebben. Dat je denkt, waar geloof? Nou, wij worden in de Bijbel regelmatig gewaarschuwd tegen schijngeloof. Heel vaak ook in het evangelie van Lucas zien we iets van die twee gestaltes. Denk aan die meisjes die de bruidegom verwachten. Dan blijken er een aantal wel olie te hebben en een aantal niet. En die gelijkenis, als het gaat om de bergreden, die twee bouwers, de een heeft een fundament gelegd. En als het gaat stormen, dan blijft dat huis staan. En de ander niet, op zandgrond gebouwd, voelt u? Dus elke keer zet de Heere de dingen onder spanning. En daarom opnieuw zeggen we, een goede vraag. Waar geloof? Wat is dat? En tegelijk kan dat je zo in verwarring brengen. Een waar geloof. Mag ik het vanavond eens heel eenvoudig zeggen? Een waar geloof is aan de ene kant heel eenvoudig. En tegelijk voor ons ook zo heel erg moeilijk. Om te beginnen met dat eerste. Waarom is geloven iets heel eenvoudigs? Ik zeg niet simpel, maar eenvoudig. Waarom? Omdat het geloof leeft van wat de Heere heeft gedaan. Wat de Heer Jezus heeft gedaan. En het alleen, helemaal alleen van Hem verwacht. Dat er dus van ons niks gevraagd wordt. Geen goede werken. Geen dit, geen dat. Weet u nog? Kort geleden, reformatie, herdenking, dat was allemaal onder het stof gekomen. Er was van alles bijgekomen. Maar toen stond het weer helder. Alleen geloof, alleen de schrift, alleen genade, alleen Christus. En waarom is het voor ons geloven nou zo moeilijk? Denk aan twee jongens die aan het stoeien zijn. Dat kan op school, gewoon voor de gein, of thuis. En die ene is wat sterker als de ander en die weet, die ander op zijn rug te draaien en er bovenop te zitten. En die blijft erop zitten en die drukt zijn polsen tegen de grond en die zegt, zeg genade, dan laat je weer los. En die ander, voordat hij genade zegt, brengt hij zich in 1000 bochten om toch op een of andere manier die ander die bovenop hem zit, om van hem af te krijgen. Door zich misschien eerst even stil te houden, om dan ineens te proberen die ander van zich af te schudden. Kijk, zo gaat het nou bij ons mensen. We proberen onszelf te redden tot en met. En we geven dat tot het laatst toe niet op. En daarom van genade leven, van dat wat de Heer Jezus verdiend heeft, is voor ons zo moeilijk. Dan zegt de Heer Jezus tegen die rijke jongeling, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Wat heeft de Heer veel werk aan ons, hè? Voordat we als een bedelaar onze handjes op gaan houden. En dat we van zijn genade gaan leven. En dan zien we zo mooi in ons antwoord dat een oprecht geloof, dat bestaat eigenlijk uit twee dingen. Dat is aan de ene kant een kennen en een zeker weten. Dat is het ene. En het ander, vertrouwen. Kennen en vertrouwen. Dat zijn belangrijke woorden als het gaat om een waar geloof. En kennis in de Bijbel, dat weet u, dat is niet iets alleen van je hoofd. Dat is ook iets van je hart. Kennen in de Bijbel heeft altijd iets van een relatie. Verbondenheid. Kennen. En de Heere laat zich kennen. Hij verbergt zich niet. Maar hij laat zich bekend worden in zijn woord. Hij laat het verkondigen. Zodat wij meer en meer in hem gaan zien. Hij spreekt, hij openbaart zich. De Heere laat zich kennen. En dan is het geloof dat de vonk als het ware overspringt. En dat je het weet, de Heere meent wat hij zegt. Hij is betrouwbaar als hij zegt dat hij genadig is en barmhartig. En dat hij de zonde verzoent, ieder die tot hem komt in geloof. Kennen, liefhebben, een relatie. En dan voelt u wel, als de Heilige Geest daarvoor het woord gebruikt, hoe belangrijk de verkondiging is. Dat is het hoofdvoertuig waar de Heilige Geest gebruik van maakt. Kennis. Een stellig weten. Dat hoorden we ook in Hebreeën 11. Hè? Een vast vertrouwen. Zeker weten. Als je om ons heen hoort over geloven, dan klinkt het vaak zo vaag en zo onzeker. Maar het Bijbelse geloof is vast. En het is zeker, want het klemt zich vast aan de Heere en aan zijn woord. En tegelijk ook een vast vertrouwen. Wat is vertrouwen? Nou, ik denk heel eenvoudig aan een jongen of een meisje thuis. Hè? Soms zijn er wel eens van die spelletjes dat je op de trap gaat staan en dat je vader zegt, springen maar, ik vang je op. Dan moet je maar durven. De diepte inspringen, maar je vertrouwt erop dat je vader je vangt en hij vangt je als je springt. Of je staat zo en je doet je ogen dicht en je vader achter je en die zegt, laat je maar vallen en ik vang je op. Dat is vertrouwen. Vertrouwen op de belofte, op het woord van je vader die zegt, ik vang je op. Dat is nou geloven. Als de Heer in zijn woord laat verkondigen dat je op hem aan kunt, dat zijn woord betrouwbaar is, dat hij genade schenkt, vergeving, verzoening, vernieuwing, een eeuwig leven, ieder die tot hem komt, komen we dan, werpen we ons in zijn armen, geloven we zijn woord Ja, zegt u, maar hoe moeilijk is dat? Ja, dat is ook moeilijk, want er klinken om ons heen zoveel stemmetjes, hè? Van jezelf en in je hart en de boze die je influistert. Ja, maar wat dacht je wel en wat verbeeld je je wel dat het ook voor jou kan? En zo weet hij zich linksom of rechtsom van de genade van de Heere af te houden. En luisteren wij niet naar die ene stem naar wie wij zouden moeten luisteren. Dan gaan we naar een afronding, gemeente. We kunnen vanavond niet bij alle dingen de vinger leggen. Dan denk ik nog even aan die geschiedenis in Markus 9 die we gelezen hebben. Die vader die zijn zoon eerst bij de discipelen heeft gebracht en vervolgens bij de Heer Jezus. De nood in zijn leven was hoog. En ja, dan zegt de Heer Jezus, alles is mogelijk voor wie gelooft. En dan komt die man met die noodkreet, Heere, ik geloof, Heere. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Zo mogen ook wij, in al onze onbeholpenheid, met ons hinken en zinken, onze twijfels en aanvechtingen, de toevlucht nemen tot Christus. En Hij heeft het gezegd, het werk dat ik begonnen ben, zal ik voleindigen. En zo mogen wij leven van de verdiensten, de weldaden van Christus. En Hij heeft ze ook vanavond weer aan u en jou laten verkondigen. En zingen we het dan mee. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, als antwoord van Psalm 56. En daarvan het 5e vers. Gemeente, zullen we samen danken en voor elkaar bidden. Heren, wij danken u voor uw woord. Dat u vanavond hebt laten verkondigen. Aan de hand van die geschiedenis van die vader. Waarbij de nood zo hoog gestegen was. En u sprak tot hem. Alles is mogelijk voor ieder die gelooft. Zo wierp hij zich met alle gebrekken onbeholpenheid, onder tranen zich in uw armen. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Zo is het geloof steeds weer toevlucht nemend van aard. Er is zoveel voor op de loop te gaan. Niet in het minste boze die allen die u toebehoren bestrijdt en op hen inspreekt en aan het twijfelen probeert te brengen. Maar dan zongen we zojuist over uw onfeilbaar woord. Daar mogen we ons aan vastklampen. Daar mogen we in vluchten. Want uw woord, dat bent u zelf. Dank, Heere, voor uw woord. En u kent in ieder van ons hoe wij vanavond deze dienst hebben beluisterd. Wat dat in ons hart teweeg gebracht heeft. U kent de twijfelaars, Heren. De tobbers. Voor wie het zo'n groot wonder is als het voor hen zou kunnen. En het kan, Heren, dat wij over uw bloed en verzoenende kracht niet te klein zullen denken. Het kan echt voor de grootste van de zondaren. Mag dat ons hoop geven, Heer. En bewaar ons ervoor. Als wij op valse gronden onszelf de dingen van u toe-eigenen. Heer, mogen we dan ons leven voor u openleggen en u vragen, Heere, als het nou in ons leven niet klopt, maakt u het ons bekend en doe ons met vaste schreden de weg van de zaligheid betreden. Dank, Heere, voor uw woord. We bidden voor elkaar, ook alle dingen die er zo in het leven van ons kunnen spelen. We denken aan de kinderen op school, de jongeren. Morgen allemaal weer de deuren opengaan. Er kunnen zorgen zijn en verdriet. U weet het, Heere. Breid uw koninkrijk uit. Zegen ook de broeders die leiding geven aan de gemeente hier. Geef hen wijsheid, geloof, liefde, alles wat nodig is. In het bijzonder uw Heilige Geest. Om zo leiding te geven aan deze gemeente. Heere, zo bidden wij u voor deze wereld waarin zoveel gebeurt. Zoveel mensen op de vlucht. Zoveel armoede, we denken aan de oorlog in Oekraïne. Zoveel angst en nood. Mensen die geen licht, geen water, geen warmte hebben. Een ijskoude winter tegemoet gaan. Heere, dan krimpt ons hart toch in één. We bidden u, mogen de regeringsleiders roep ze tot bezinning. En mag de strijd staken. Geeft u vrede. En staakt het vuren. Heere, ook in die dingen verwachten wij het van u. Vergeef zo al het zondige van deze dienst. Geef ons nog een goede zondagavond. En wees u ons allemaal nabij en goed om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 31. Daar zingen wij 3 versen van. Komt dat vluchten tot de Heere weer terug. En wie dat doet zal niet beschaamd uitkomen. Vers 15, 17 en 19. 15, 17, 19 van Psalm 31. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. optreden.